Hartelijk welkom vanavond. Fijn dat u gekomen bent naar deze Bijbel- en gebedsavond. 1 Thessalonicense hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Daar lezen we het volgende. Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Immers, ondanks de mishandeling en smaad die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling. Het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij niet om mensen te behagen, maar Goden die ons harten keurt. Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal, zoals gij weet, of met enig baatzuchtig voorwendsel. God is getuige. Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij in grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mee te delen. Daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning, terwijl wij nacht en dag werkten om niemand u er lastig te vallen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Gij zijt getuige, en God, hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijk wij ons bij u, die gelooft, gedragen hebben. Gij weet trouwens hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden en betuigden te blijven wandelen, godenwaardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Tot zover dit hele mooie hoofdstuk uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Paulus begint met dit hoofdstuk te vertellen dat hij zegt dat ons komen bij u was niet zonder vrucht. Ons komen bij u was niet zonder vrucht. Dat woordje want, waar dit hoofdstuk mee begint, slaat natuurlijk op het hoofdstuk wat hiervoor staat. Want, daar vat hij het eigenlijk samen. En dan zegt hij, ons komen bij u was niet zonder vrucht. Misschien is het wel goed om te weten dat Paulus en Silas en Timotheus, ze waren met z'n drieën, waren niet de enigen die Thessalonicense of Thessalonica bezochten. Ik heb verteld, Thessalonica was een grote havenstad aan de oostkant van Griekenland. Een grote havenstad aan een natuurlijke baai. En deze stad werd bezocht door heel veel predikers. Ja, wat voor predikers waren dat dan? Er werd heel wat zending bedreven in de tijd van Paulus. Zending? Ja, inderdaad. Mensen die dachten een boodschap te verkondigen. Weet u welk volk een heel ijverig zendingsvolk was? Dat was het Joodse volk op dat moment. Misschien nooit van geweten. Maar, laten we maar eens een tekst opslaan uit Matteüs 23. Matteüs 23, daar zegt de Heer Jezus, en daar zie je al hoe ijverig dat Joodse volk was om mensen te winnen voor het Jodendom. Matteüs 23, vers 15. Dus als Paulus zegt, ons komen bij u, gaat hij dat in dit hoofdstuk vergelijken bij die vele andere mensen die ook naar Thessalonica gekomen zijn. Met andere redenen, met andere motieven. Nou, er staat hier in vers 15 van Matteüs 23, wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het wordt, maakt gij hem een kind der hel tweemaal erger als gij het zelf zijt. Nou, hier zie je het fanatieke van deze Joden die kost wat het kost, overal mensen tot het Jodendom wilden gaan bekeren. En wij noemen dat proselieten, hè? Ze wilden overal mensen winnen voor het Jodendom. Dus zending werd niet alleen bedreven door Paulus, maar door mensen die andere bedoelingen hadden. Mensen die daar iets anders mee voor hadden. Het is bekend zelfs dat in Griekenland, laten we nog een hoofdstuk, of een hoofdstuk opslaan uit Handelingen hoofdstuk 17, in Griekenland men heel erg open stond voor mensen die met een boodschap kwamen. Als je kijkt in Handelingen 17 vers 18, daar is Paulus in Athene. Hij heeft aan, en dat zie je in vers 15, aan Silas en Timotheus de opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk zich weer bij hem te voegen. U weet, hij heeft Timotheus even achtergelaten. Silas was in Macedonië en nou roept hij ze eigenlijk weer naar zich toe, Silas en Timotheus, om ook zich weer te voegen bij hem in Athene. En dan staat er in vers 18 van Handelingen 17, we weten dat Paulus de markt opging en hij sprak met heel veel mensen over het evangelie. Nou, dat werd opgemerkt. En dan staat er in vers 18, en ook enige van de Epicureese en Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem en sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus, de bovenstad van Athene. En zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensen dan wel te weten wat dit zeggen wil. En dan komt vers 21. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Nou, dat waren speciale redenaars die kwamen met een boodschap. Met een nieuwe theorie. En dat, u weet waarschijnlijk wel, de Griekse wijsgeren, de Griekse filosofie was altijd op zoek naar nieuwe theorieën. En men stond er helemaal open voor van wie heeft er vandaag nog iets te zeggen. Nou, zo kwamen ook mensen in Thessalonica. Redenaars, zou je kunnen zeggen. Redenaars die een boodschap hadden over filosofie. Die een boodschap hadden over allerlei wereldbeschouwingen. Of over allerlei religies. Of over gezondheid. Soms ook kwakzalverij. Over muziek. Er waren redenaars die heel veel over muziek wisten en dat ook tentoon wilden spreiden. Of over theater of toneel. Of over verschillende vormen van wetenschap. En zo kwamen er allemaal redenaars met hun boodschap naar Athene, zoals Paulus met zijn boodschap ook naar Athene kwam. En vergelijkt hij zich daarmee met ons komen bij u. Zoals er zoveel mensen ook in Thessalonica kwamen. Maar ons komen bij u was toch wel heel bijzonder, zegt Paulus dan. En dan zegt hij zo mooi in dat stukje, dat ons komen bij u, dan zegt hij, is niet zonder vrucht geweest. Is niet zonder vrucht geweest. In een andere vertaling is niet te vergeefs geweest. Is niet zomaar geweest. Nou, dat was het verlangen van Paulus, dat hij niet zomaar te vergeefs zijn werk deed. Dat kunt u ook vinden, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Filippenzen hoofdstuk 2... Daar staat in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 16. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 16, daar zegt Paulus. het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus. En dan komt het dat ik niet tevergeefs of vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Dat was het verlangen van Paulus, dat zijn bediening en zijn leven niet vruchteloos was. Dat het niet zinloos was, niet tevergeefs was, maar dat God hem kon gebruiken. Nou, als dat het verlangen van Paulus is geweest, dan mag het ook ons verlangen zijn. Dat ons zijn hier op aarde niet tevergeefs is. Maar dat God ons kan gebruiken, dat God een taak heeft voor ons. Soms iets wat andere mensen misschien nooit zullen zien. En soms iets wat heel bekend is. Maar het gaat erom, we doen het voor God. Hij zegt hier, als we weer even terug gaan naar de Thessalonicenzenbrief, in dat tweede hoofdstuk. Hij zegt hier dat toen wij bij jullie kwamen, dan weten jullie weten wat wij in Filippi meegemaakt hebben. Nou, wat hebben ze in Filippi meegemaakt? Nou, in Filippi hebben ze meegemaakt dat ze gevangen genomen werden. En er staat dat ze gegeeseld werden. En in de gevangenis opgesloten werden. Dat hebben ze in Filippi meegemaakt. Nou, we weten ook dat ze bevrijd zijn uit de gevangenis. En dat de gevangenbewaarder de wonden van Paulus en Silas verzorgd heeft. En ik denk ook dat toen Paulus, Silas en Timotheus in Thessalonica kwamen, dat die wonden wel verzorgd waren, maar nog wel open waren. Met open ruggen kwamen ze in Thessalonica. Wij zouden misschien zeggen, nou jongens, eerst eventjes genezen. Eerst even uitrusten. Maar ze gingen gewoon door. Met bebloede ruggen kwamen ze daar in Thessalonica. Daarom zegt hij ook, jullie weten hoe wij uit Filippi gekomen zijn. Ze hebben misschien zelfs die ruggen gezien. Ze hebben misschien zelfs gezien in Thessalonica hoe ze in Filippi hen behandeld hebben. En toch staat er, met al die wonden, met al die tegenslagen uit Filippi, had de Heer hen zo ontzettend veel vrijmoedigheid gegeven. In een andere vertaling staat, in vers 2, hebben wij u in God vreugdevol u het evangelie van God gebracht. Vreugdevol. Die verdrukking, die pijn, kon de vrijmoedigheid of de vreugde uit hun leven niet wegnemen om ook in Thessalonica hen, en dan wordt hier het evangelie genoemd, het evangelie Gods. De blijde boodschap van God zelf wordt hier gebracht in Thessalonica. En dan staat er, aan het einde van vers 2, onder zware strijd hebben jullie het evangelie Gods gebracht. Ze hadden de zware strijd achter de rug in Filippi. En hier staat, onder zware strijd hebben we het evangelie Gods gebracht. Nou denken de meeste mensen, en voor een deel is dat ook wel waar, dat deze zware strijd te maken heeft met de fysieke tegenstand die ze kregen toen ze daar in die synagogen het evangelie brachten. 3 sabbatten lang, hè? Toen kwam er een oproer, er kwam zware strijd. Maar dit wil ook zeggen, onder zware strijd, dat er ook een zware gebedsstrijd gestreden werd. Er werd ook gebeden. En Paulus zegt ook, we hebben in onze gebeden voor jullie gestreden. En als wij, misschien is dat wel het grote geheim, dat Paulus zegt, ons komen bij jullie was niet te vergeefs, want er tegenover stond een zware strijd in het gebed. Broeders en zusters, een zware gebedsstrijd, en bidden is soms worstelen, bidden is soms strijden, kan soms de basis leggen voor het feit dat ons leven niet zomaar vruchteloos is. Maar dat God ons leven kan gebruiken. Dat is het geheim. Nou, zullen we dan iets verder gaan? Dan gaat Paulus daar in Thessalonica vertellen wat hun motieven waren. Wat was hun motief om daar in Thessalonica het evangelie te gaan vertellen? Nou, ik heb hier al met al zo'n zeven punten opgesomd waar Paulus uit laat blijken wat nu zijn diepste motieven waren om het evangelie te brengen daar in Thessalonica. Hij begint hier in het stukje, het zijn geen onzuivere bedoelingen geweest. Ja, dat staat in vers 3. Hè? Het zijn geen onzuivere bedoelingen. Het was puur, het was zuiver. Het was niet met een bijbedoeling. Het was niet een dubbele agenda of zo. Het waren zuivere bedoelingen. Eerlijk was zijn motief. Ten tweede zegt hij, en het was ook geen list. Het was niet iets om jullie erin te tuinen. Het was geen list. Ten derde zei hij, het was ook niet om mensen te behagen. Zoals in vers 4 het laatste stukje zei, niet om mensen te behagen. Het ging mij alleen om de eer van God. En weet je, ergens, ja, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de politieke run in Amerika, dat zo'n kandidaat van Trump, hè, van de Republikeinen, daar voor zo'n christelijke universiteit dan staat, en dan toch eventjes 2 Korinthe aanhaalt, wat hij dan helemaal fout zei, en toch wel even wil laten blijken van, ja, ik weet wel iets van het christendom af. Ja, waar gaat het dan om? Het gaat alleen maar om mensen te behagen. Het ging helemaal niet zo direct in de eerste plaats om zijn relatie met God. Dat is niet zuiver. Dat is niet zuiver. Weet je, het is een heel groot gevaar, vooral de laatste tijd, dat predikanten, ik ben er zelf ook eens een keertje bijna ingestonken met een radiodienst voor de Zendtijd voor Kerken, dat ze daar ook aanstuurden op het feit, ja, je moet dat vertellen wat de mensen graag willen horen. Mensen behagen. Wat zouden de mensen fijn vinden als je hen zou vertellen? Dat je als het ware applaus zoekt, hè, bij de kerk. En dat God je dan op een gegeven moment heel duidelijk, ik weet nog zo goed dat ik onderweg was naar huis, het was in Elspeet, in het, dat ik naar huis ging en dacht bij mezelf, ja, maar jongens, ik laat me er niet inluizen. Ik ga niet mijn prediking afstemmen op dat wat mensen graag willen horen. Ik ga mijn prediking afstemmen op dat wat God mij in het hart geeft om te geven. En wat in de Bijbel staat. En als predikanten zich laten verleiden om mensen te behagen, ja, dan heb je een heel fout motief. Paulus zei, mijn motief was niet om mensen te behagen. En het volgende wat hij zegt, is trouwens een heel duidelijke uitspraak in vers 5. Hij zegt, mijn motief, het was geen vleitaal. Mensen vleien. Hè? Het was geen vleitaal. Nog iets over zijn motief. Dan zegt hij, en geen baatzuchtig voorwendsel. Geen baatzuchtig voorwendsel. Met andere woorden, om er zelf beter van te worden. Om er financieel op vooruit te gaan. En dan zegt hij nog iets over dat motief. Het was niet om de eer bij mensen te zoeken. Maar het allerbelangrijkste motief wat hij noemt, dat staat aan het einde van vers 8. Aan het einde van vers 8 is het prachtigste, mooiste motief wat Paulus hier noemt. Hij zegt, daarom dat gij ons lief geworden waart. Het was de liefde van God die uiteindelijk het diepste motief was voor het optreden van Paulus in Thessalonica. En als dat ontbreekt, en we lezen dat in Openbaring 2, Als het gaat om de gemeente van Efeze, waar Johannes dan zegt, de liefde ontbreekt. Als de liefde ontbreekt, dan kun je wel ophouden. Maar de liefde was het diepste motief van het optreden van Paulus. Nou, dat zien we hier in de gemeente in Thessalonica, zoals Paulus dat hen schrijft. En dan zegt hij zo mooi in dat vierde vers, hij zoekt dan ook niet bevestiging bij mensen, hij zoekt ook niet eer bij mensen, maar hij zegt zo mooi in vers 4, God heeft ons waardig gekeurd. Want dan staat er in vers 4 het laatste stukje, want God is degene die onze harten keurt. In het Duits wordt een woordje gebruikt, onze harten beproeft. Of proeft. Het is als het ware een soort proefwerk. Een soort examen. God heeft ons waardig gekeurd. Je zou kunnen zeggen dat Paulus zegt, we zijn geslaagd. We zijn voor het examen geslaagd. God heeft ons als het ware het certificaat gegeven. Jij bent mijn dienstknecht. We staan hier namens God. God heeft ons die autoriteit gegeven. Hij is degene die onze harten gekeurd heeft. Trouwens een hele mooie uitspraak, hè? Aan het einde van vers 4. Maar God die onze harten keurt. Hoe zei God dat tegen Samuel? Toen hij die grote mannen van Izii voor zich zag komen. Eliab, hè? Ja, kijk niet naar de buitenkant. Want God ziet het hart aan. God die weet precies wat er in ons hart is. Waarom doen we dit zo? Waarom doen we dat? God die kijkt dwars door ons heen en hij kijkt naar ons hart. En de grootste eer die Paulus te beurt viel, dat was God heeft mij waardig gekeurd. Hij heeft mijn hart beproefd. En ik sta hier namens hem. We hebben het gehad over de motieven van Paulus, Silas en Timotheus. We hebben het gehad over hoe kwam hij daar, met welke boodschap. We hebben het gehad dat hij daar niet in eigen autoriteit stond, maar dat God hem gezonden heeft als zijn dienstknecht. Hij heeft hem waardig gekeurd. Nou, we willen vanavond ook nog heel even met elkaar nadenken over hoe hebben Paulus, Silas en Timotheus zich onder hen gedragen. Wat was hun gedrag? Nou, en dat woordje, zo hebben wij ons onder jullie gedragen, dat gedrag, dat komt verschillende keren voor in het stukje. In de eerste plaats zien we dat ze zich niet hebben gedragen als gevolmachtigden. Letterlijk staat er, even kijken hoor. Wij hadden ons kunnen laten gelden als apostelen. Vers 6. Dankjewel. Even kijken hoor. Ja. Daar staat in vers 6. Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Oorspronkelijk staat hier het woordje niet apostel, maar gevolmachtigde. Nou, een gevolmachtigde is ook hetzelfde eigenlijk als een apostel. Hij was een gevolmachtigde van Christus. Maar we weten ook uiteindelijk dat de Heer Jezus maar 12 apostelen had. En daarom staat hier wij, en dan heeft hij het over Paulus, Silas en Timotheus. Silas en Timotheus hoorden niet bij de kring van de apostelen. Paulus verdedigt wel zijn apostelschap en het zou heel goed kunnen zijn, en ik ben iemand die daartoe neigt om te zeggen, nee, Paulus was de 12e apostel die de lege plaats van Judas uiteindelijk echt ingenomen heeft. Dat zou heel goed kunnen. Maar het apostelschap, er waren maar 12 apostelen, en dat lees je ook in het boek Openbaring, dat de fundamenten van de stad hadden de namen van de 12 apostelen. Die 12, die kring die Jezus zelf aangewezen had. Dus Silas en Timotheus waren wel gevolmachtigden, maar ze hoorden niet bij de kring van de apostelen. Maar Paulus zegt, ik had mij natuurlijk kunnen laten gelden als een apostel. Ik had ook in die positie kunnen staan. Ik heb het niet gedaan. Daarom is het ook zo dat deze brief, en dat heb ik ook helemaal in het begin, een paar weken geleden gezegd, op een bijzondere manier begint. Want Paulus, hè, dat staat in vers 1 van hoofdstuk 1, daar staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van Thessalonica. Meestal is het zo dat Paulus zegt, Paulus, een geroepen apostel van de Heer Jezus Christus, samen met Timotheus, en zo zou het normaal zijn. Maar Paulus die stelt zich hier niet voor als apostel. Paulus die wil op die manier niet in die positie zich laten gelden. Hij wil niet tegenover de mensen in Thessalonica staan, maar daarnaast. Onder hen en niet boven hen. Nou, die geldingsdrang, die had Paulus dus niet. Nou, dat is één van de manieren waarop Paulus zich gedroeg in de gemeente van Thessalonica. Hoe gedroeg hij zich nog meer? Nou, daar staat in vers 7, maar wij gedroegen ons in uw midden, hoe? Vriendelijk. Vriendelijk. Vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid. Wij gedroegen ons vriendelijk. Wij gedroegen ons, ik heb er maar bij gezet, moederlijk. Als een moeder, zegt hij, die haar eigen kinderen koestert. En als een moeder gedroeg hij zich dat hij niet alleen bereid was hen het evangelie te brengen, maar zijn eigen leven. Nou, dat is een kenmerk en dat heb ik pas ook op een begrafenisdienst gezegd als daar staat, zoals een moeder haar zuigeling nooit zal vergeten. Nou, de relatie tussen moeder en zuigeling is een volkomen reine liefde. Heeft niets met wellust te maken. Een liefde die volkomen onzelfzuchtig is. De liefde tussen moeder en kind is een gevende liefde. Een geduldige liefde, een reine liefde. Nou, dat is, daar wordt de liefde vergeleken met God en zijn volk Israël. Prachtig. Nou, hier zegt Paulus, zoals een moeder heb ik voor jullie gezorgd. Je ziet hier als het ware de eigenschappen van God in Paulus teruggekeerd door het werk van de Heilige Geest. Wat staat nog meer over het gedrag van Paulus hier in Thessalonica? Nou, daar staat in vers 9, want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning, terwijl wij nacht en dag werkten om niemand uw lastig te vallen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Wat bedoelt Paulus hiermee? Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat Paulus 's nachts aan het tenten maken geweest is en overdag aan het evangeliseren geweest is en zo zijn centjes bij elkaar spaarde om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Paulus die eigenlijk dag en nacht in de weer was, want hij wilde hen niet lastig vallen. Hij wilde niet zeggen, nou jongens, ik heb jullie het evangelie verkondigd, we laten de collectezak even rondgaan en wil jullie eventjes bijdragen voor mijn inkomsten. Hij zegt, nee, ik wil jullie niet lastigvallen, ik wil daar helemaal buiten staan, ik zorg voor mijn eigen onderhoud en vanuit mijn eigen onderhoud wil ik jullie het evangelie. Zo belangeloos heeft Paulus zich toen opgesteld in de gemeente van Thessalonica. Je leest wel van dat uiteindelijk de gemeente van Filippi hem ondersteund heeft. Maar hier zien we op welke manier zich Paulus ingespannen heeft. En dan denk ik, ja, als je dat zo leest, hoe Paulus, ik weet wel, ik heb eens een keer toen was het IJzeren Gordijnen nog, heb ik in Oost-Duitsland, voor een Duitse gemeente in Dresden, heb ik een week lang lesgegeven in zonderschoolwerk, in kinderwerk. En heb ik een hele week daar lesgegeven. En er waren jongens bij die 's nachts gewoon nachtdienst hadden. En 's morgens vroeg daar ook zaten. Want die zeiden, ja, dit willen we niet missen. En na een hele dag les gingen ze weer naar de fabriek 's avonds werken. En die hebben een hele week 's nachts gewerkt en overdag les gekregen. Ik denk, ja, dat kom je daar tegen. In Nederland zou het toch gauw te moeilijk, te zwaar worden, hè? Gek is dat, hè? Dat je op een gegeven moment in Nederland in een situatie terechtgekomen bent waarvan je zegt, ja, dat kennen we niet meer, hè? Dat zijn we ontgroeid. Maar als het eenmaal zo ver is, dan kun je het wel. Dan kun je heel veel aan, hè? Nou, Paulus die zegt, ik heb 's nachts gewerkt om een inkomen bij elkaar te brengen, om jullie het evangelie te kunnen brengen. Zo gedroeg hij zich. Dan nog iets, dan staat er, en ja, het lijkt wel of hij vromer is dan de paus, zou je kunnen zeggen. Want dan staat er in vers 10, ergens het getuige van, en God, hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijk wij ons bij u die gelooft gedragen hebben. Nou, dat vind ik zo mooi dat Paulus dit zonder blozen gewoon kon zeggen. Dat hij zich te midden van de gemeente van Thessalonica vroom, rechtvaardig en, ja, het is wat als je dat kan zeggen, onberispelijk gedragen hebt. Paulus die wilde graag dat zijn boodschap in overeenstemming was met zijn leven. Zo gedroeg hij zich. En als laatste, hoe hij zich gedroeg, nou dan heb je natuurlijk vers 11, hij gedroeg zich ook vaderlijk. Dan staat er, als een vader hebben wij ons gedragen om jullie hoofd voor hoofd, en dat woordje hoofd voor hoofd, dat betekent dat hij niet de massa, maar heel persoonlijk. Een persoonlijke band, hoofd voor hoofd, hen aanmoedigde. Hen terecht wees. En hen betuigde, hen aanmoedigde. En daar gaat het eigenlijk om, zijn bediening in zijn brief, aan de Thessalonicense brief, of Thessalonica. Daar staat er, u te blijven wandelen. Godewaardig die je roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Daar was het hem om te doen. Hij zegt, ik wil zo graag dat jullie blijven wandelen. Niet stoppen, niet ontsporen, maar blijven wandelen. Karl Studt, een hele bekende zendeling, gemeentewerker, die heeft eens een keer gezegd, mensen redden voor de Heer, dat is verhoudingsgewijs eenvoudig. Maar gelovigen oproepen tot heiliging en tot waardige dienstknechten van God laten groeien, dat is een zwaar werk hoor. Dat is een heel moeilijk werk. Nou, en dat is ook hetgeen wat wij in onze missie van de gemeente hebben staan. Wij willen niet alleen mensen winnen voor Christus, maar hen helpen te groeien tot toegewijde dienstknechten van God. En dat is een klus. En daarom zegt Paulus, en dat is mijn bedoeling, dat je godewaardig wandelt. Omdat we geroepen zijn, en dan staat er letterlijk, tot koningsheerschappij. We zijn geroepen tot koningsheerschappij en tot zijn heerlijkheid. Alle reden om hiermee bezig te zijn. Goed, tot zover dit stukje uit de tweede hoofdstuk van Thessalonica.